Openbaring 12 is de schriftlezing.
En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel des sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen in grote arends, opdat ze zou vliegen in de woestijn, in haar plaats alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Het woord van de Heere, gemeente, wat deze middag tot ons komt, vindt u in het gelezen hoofdstuk, namelijk Openbaring 12, het 10e vers, waar Johannes schrijft, en ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager, dat is de aanklager van onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Dat koninkrijk van u, komt er nog wat van? Dat schreef Gerard Reve enkele tientallen jaren geleden in een van zijn gedichten. Hij was toen een bekend schrijver. Nu waarschijnlijk tamelijk vergeten, dat is maar goed ook. Want het was een oude spotboef. Je moet maar durven om tegen de Heere te zeggen, dat koninkrijk van u, komt er nog wat van. Maar zeg u eens eerlijk, misschien keuriger geformuleerd. Komt zo'n gedachte nooit bij u boven? Heere, waar blijft uw koninkrijk? Wat zien we ervan in deze verworde samenleving? Van kerkverlating? Van het wegvallen van alle christelijke normen en waarden? En dat gaat in deze tijd in snel tempo? Van de teloorgang van de kerk eigenlijk? En van christenen die steeds meer naar de rand van de samenleving geduwd worden in ons goede vaderland, en er zijn krachten bezig die zouden ze het liefst over de rand van de samenleving heen brengen. Uw koninkrijk. Ja, heren, we geloven dat het komt. En we bidden met het allervolmaakste gebed. Uw koninkrijk, kom toch, o heren. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Maar wat zien we ervan? En toch, dwars door alle twijfels en aanvechtingen heen, dat koninkrijk komt. Liever zeg ik nog, dat koninkrijk dat is komende. Het is onderweg. En als je goed kijkt met een oog van het geloof, dan zie je het ook. U vraagt hoe dan? Dit is de laatste zondag van het zogenaamde kerkelijke jaar. Kerkelijke jaar begint volgende week zondag weer opnieuw met de eerste Adventszondag. En volgens een hele oude traditie heet deze zondag, misschien zag u het in uw agenda, Christus Koning, of Christus Koning van het heelal, dat komt ook voor. En nu zijn we niet aan die naam gebonden hoor. Maar ik denk toch dat het heel gepast is om in deze middagdienst over dat koningschap van de Heere Jezus en over zijn koninkrijk na te denken. We doen dat vanuit onze tekst. En als thema schrijf ik boven de preek de overmacht van de verheerlijkte Christus. Allereerst de verbreking van de macht van Satan. Want we lezen in onze tekst dat de verklager, de aanklager van onze broederen die hen aanklaagden voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En in de tweede plaats de verheerlijking van de macht van Christus. Het begin van de tekst. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Dus de overmacht van de verheerlijkte Christus. De verbreking van de macht van Satan en de verheerlijking van de macht van Christus. U hebt al begrepen, gemeente, uit de puntenverdeling, dat we deze middag de tekst een klein beetje van achteren naar voren lezen. We beginnen met het laatste gedeelte. Daar is ook gezien de inhoud van de tekst alle reden toe, hoor. Maar wat zegt die tekst eigenlijk? Wel, dan moeten we even in een paar zinnen de achtergronden schets. Johannes, de apostel van de Heere Jezus Christus, de apostel die de Heere Jezus bijzonder lief had. Hij is oud geworden. Waarschijnlijk zijn alle andere apostelen al overleden. Hij is ongeveer 90 of bijna 90 jaar. Als hij al jarenlang aan het einde van zijn leven de gemeente van Efeze heeft gediend in Klein-Azië. Vanuit Efeze diende hij ook de gemeente in de omtrek. Ze worden allemaal in het begin van het boek Openbaring genoemd. Smyrna en Philadelphia en Thyatira en Laodicea. Maar nu was de vervolging gekomen. Er waren wel vervolgingen geweest, maar die waren meestal min of meer plaatselijk. Maar nu was de vervolging breder geworden. Domitianus was keizer van het Romeinse Rijk. En dat is de eerste keizer die zich tijdens zijn leven als God en Heer liet verheerlijken. Tienen. En men moest ook offers aan hem brengen. Dominus et Deus. Heer en God. De andere keizers, de eerdere keizers, ja, die werden wel als God vereerd, maar daarna hun dood. Dan werden ze vergoddelijkt, zo heette het in Rome. Maar deze deed het bij zijn leven. En bovendien was hij wreed. Als je niet een paar wierookkorrels offerde aan de keizer, zijn goddelijke majesteit de keizer, dan liep je gevaar van gevangenisstraf, boete of van de dood. En die keizer wist precies hoe hij de christelijke gemeente, die dat weigerde, die niet wilde offeren aan de keizer, omdat zij één Here hebben in de hemel, hoe die ze in het hart moest treffen. Dat weet de duivel al duizenden jaren lang. Hoe tref je de kerk in het hart? Neem de leiders weg en bederf de jeugd. Nog nooit anders geweest. Wat dat betreft is de duivel heel traditioneel. Hij volgt dezelfde strategie. Steeds weer. En zo gebeurde het. Johannes moest vertrekken. Waarschijnlijk door soldaten op een schip gezet in de richting van een eilandje Patmos, midden tussen het tegenwoordige Griekenland en Turkije. En daar stond hij. Daar leefde hij in een grot die nog wordt aangewezen. Alleen. En je leest een aantal keren in het boek Openbaring zo heel treffend wat ook staat aan het einde van dit hoofdstuk. En ik stond op het Zanderzee. Je ziet hem staan, hè? De golven komen aanrollen. Rotsen op de achtergrond. Zijn voeten in het zand. Daar staat hij. En hij kijkt uit over de zee in de richting van Efeze en die andere gemeente. Hoe zou het met hen gaan? Met de gezinnen? Met die jonge mensen die pas gedoopt zijn en belijdenis gedaan hebben? Met die jonge ouderlingen en diakenen? En misschien een stille klacht in zijn hart. Heren, mag ik nou nooit meer wat zeggen? Ben ik nou monddood gemaakt, terwijl de kerk me zo nodig heeft? Ja, misschien dacht hij dat wel. Het zou in ieder geval goed voorstelbaar zijn. Maar wat Johannes niet weet, is dat de Heer een hoger plan heeft. Johannes is inderdaad volgens de Romeinse autoriteiten monddood gemaakt. Van die man hebben we geen last meer. Opgeborgen op Patmos. Maar God geeft hem visioenen. Die mag hij opschrijven. En die geschreven visioenen in het boek Openbaring zijn een getuigenis voor de kerk van alle eeuwen geweest. Johannes mag niet spreken, maar wel schrijven. Tot zegen van de kerk. En wat zijn die visioenen nu eigenlijk? Wel, als je goed leest in het boek Openbaring, dan staat Johannes daar aan de oever van de zee naar de lucht te kijken, in de verte te kijken naar Klein-Azië. En dan wordt als het ware het wolkendek opengetrokken, zoals twee gordijnen opengetrokken worden. En Johannes ziet door die gordijnen heen, als het ware, de troonzaal van God. Hij mag blikken slaan in de hemel. En hij ziet daar allerlei dingen gebeuren die aanwijzingen bevatten voor de kerk van toen, allereerst, hè, boek Openbaring is allereerst geschreven voor de kerk van toen, de vervolgde kerk, maar die ook lessen bevatten voor de kerk op weg naar de toekomst. En wat ziet hij in dit visioen wat hier midden in het boek Openbaring staat, Openbaring 12? Hij ziet een groot teken in de hemel lezen. Dus tussen die gordijnen door in de hemel een groot teken. Wat ziet hij dan precies? Een vrouw. Bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Wie is die vrouw? De officiële uitleg van de Rooms-Katholieke Kerk is, dat is Maria. Maria, de koningin van de hemel. Maria Regina Celi, zegt de Roomse Kerk. Bekleed met majesteit en heerlijkheid. Maar nee, het is niet Maria. Ook al wordt dat nog steeds verdedigd. Blauwe lucht, 12 sterren, wat denkt u aan? De vlag van Europa. Ja, die is door iemand ontworpen die meende in Parijs een verschijning van Maria te hebben gehad. En die heeft dat toen abstract uitgebeeld in de vlag van Europa, 12 sterren, blauwe lucht. Ja, niet dat de Europese Unie veel van de Bijbel moet hebben en ook niet eigenlijk van de Rooms-Katholieke Kerk op het ogenblik. Daar zijn ze veel te humanistisch voor. Maar zo is die vlag er wel gekomen. Maria, ook al wordt ze niet afgebeeld, koningin van de hemel. Maar die uitleg klopt niet. Wie is de vrouw? Dat is de kerk. De kerk die gevormd is in het Oude en Nieuwe Testament. De 12 sterren symboliseren de 12 stammen van Israël. En de 12 apostelen, oud en nieuw samen. En die kerk is bekleed met de zon, met de zonnestralen. Hier wordt de kerk verheerlijkt getekend. Hier wordt ook eigenlijk getoond dat in de wereldgeschiedenis, want daar gaat het in deze hoofdstukken over, één ding voor de Here centraal staat. Zult u het nooit vergeten? Dat is de kerk. Alle gebeurtenissen in de wereld, hoe chaotisch ze ook zijn, hoeveel wereldgroten zich ook verheffen, hoeveel rijken ook zich breed maken, het is niets voor de Here der Heerscharen. Hij heeft het oog op de kerk die hem lief is. De vrouw bekleed met grote eretekenen. En die vrouw, die is in verwachting. En er staat met een heel sterk woord in de oorspronkelijke tekst, ze schreeuwt in barensnood. De pijn van het ter wereld brengen van een kind. De weeën, de geboorteweeën. Zij brengt een kind ter wereld. Wat betekent dat? Dat de kerk hier getekend wordt als de kerk van het Oude Testament met name, die eigenlijk eeuwenlang in verwachting was, in adventsverwachting was van de komst van de Messias, de Heere Jezus Christus. Dat gaan we de komende weken gedenken. De kerk van het Oude Testament in verwachting. En de tijd dat het kind komt, is aangebroken. En dan zie je een ander teken, een vreselijk teken. Zegt de tekst aan het begin van het hoofdstuk. Een grote rode draak die 7 hoofden heeft en 10 hoornen en op zijn hoofd 7 koninklijke hoeden of kronen. Wie is de draak? Wordt even verder gezegd. Dat is de oude slang. De slang van het paradijs. De slang die Adam en Eva verleid heeft. De slang die het symbool is, de vertegenwoordiging is van de boze machten van Satan. Iemand heeft het heel mooi gezegd. Die slang van het paradijs is uitgegroeid tot een reusachtige draak. Nou, zo zou je het kunnen zeggen. De macht van Satan is groter en groter geworden. Hij heeft zich breed en sterk gemaakt. Een draak met een staart, met schubben en een kam. En hij is erop uit om te vernietigen. Met zijn staart slaat hij sterren van de hemel. Dat is een aanduiding dat hij bezig is te verwoesten en te vernietigen. Ja, zijn naam is ook Satan. Satan, het Hebreeuwse woord, betekent tegenstander. En een andere naam, dat weten de jongelui van de catechisatie zeker, is diabolos, waar ons woord duivel is van is afgeleid. En diabolos is in het Grieks letterlijk de uiteenwerper, de twistzoeker, de lasteraar. Allemaal typeringen voor de boze. Hier wordt hij getekend als de boze die gereed is om het kind als het ter wereld komt te gronden te richten, te verslinden. Die draak, die is bezig geweest van het begin van de wereld af, na de zondeval, bezig geweest om de komst van de Messias te verhinderen. Toen Israël in Egypte was en alle jongetjes vermoord moesten worden, was dat het werk van de boze om de komst, de geboorte van de Heere Jezus te verhinderen. Toen in de geschiedenis van het koningshuis van David, waaruit de Heere Jezus geboren zou worden, alle prinsen van koninklijke bloeden vermoord werden door Atalia, was de Satan bezig om het kind te verslinden. En door één klein prinsje werd de generatie van David voortgezet. En toen de Heere Jezus geboren was, het kind ter wereld gekomen was in Bethlehem, was het Herodes de Grote. Of moet ik zeggen Herodes de Kleine. Die zijn troepen zond naar Bethlehem om alle kinderen onder de 2 jaar te vermoorden. De draak was bezig om de komst van de Heere Jezus te vernietigen. Maar dan gebeurt er iets. En het kind werd weggerukt, staat er dan. Als door een beschermende hand weggerukt tot God en zijn troon. En dat moet u goed tot u laten doordringen. Dan wordt in dit visioen eigenlijk in 1 pennenstreek... het hele aardse leven van de Heere Jezus getekend, tot aan zijn hemelvaart. Nee, er worden geen feiten genoemd, geen wonderen genoemd. De kruisiging van de Heere Jezus en de opstanding worden niet genoemd. 1 pennenstreek. Het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Hij voer ten hemel. Daar was hij voor eeuwig veilig. Dat is de boodschap van de tekst. En dan komt er oorlog in de hemelse gewesten. Gemeente, de hemelvaart van de Heere Jezus blijft in onze kringen meestal een beetje onderbelicht. Wij hebben dan nog een hemelvaartsdag met 1 dienst... En ja, dominees zoeken dan vaak naar teksten, want er staan maar 2 hele kleine stukjes over de hemelvaart in de Bijbel. Maar als je goed breed leest, staat er veel meer over. Die hemelvaart van de Heere Jezus, dat hij van de Olijfberg opgenomen werd terwijl de discipelen het zagen en de hemelen binnenging. Dat heeft grote gevolgen gehad, ook in de hemelen, niet zichtbaar voor onze ogen. Maar toen Jezus ten hemel voer, is er voor ons oog verborgen oorlog geweest in de hemelse gewesten. Michaël, de legerleider onder God van de hemelse legermacht, de engelenmacht, streed tegen de duivel. en zijn boze engelen. De geestelijke boosheden in de lucht. Ja, want die duivel kon in de hemel komen. Nee, hoe dat precies is, dat kunnen we niet uitleggen. Want u zegt misschien, ja, de duivel werd toch toen hij tegen God in opstand kwam uit de hemel geworpen. Als een bliksem, zegt de Heere Jezus, werd hij neergeworpen tot in de hel vernederd. Ja, dat klopt. De duivel is uit de hemel geworpen toen hij in opstand kwam tegen God. Maar op een bepaalde manier kon hij zijn invloed in de hemel toch nog laten gelden. Hoe? Als aanklager van Gods kinderen. Ik noem maar één tekst, maar er zou meer te noemen zijn. Begin van het boek Job. Dan ziet u dat in het begin van het boek Job er een tekening is van de hemelse raadzaal. God op zijn troon en de engelen rondom hem heen. En de Heere die houdt raad met zijn engelen. En dan komt de duivel in de hemel. Letterlijk, ik geloof het niet. Maar in ieder geval komt hij met zijn beschuldigingen in de hemel. En dan beschuldigt de Job. Is het om niet dat Job u vreest? Job is rijk, Job is gezond, Job heeft een geweldig gezin. Job heeft alles wat zijn hart begeert. Nou, dan is het makkelijk om u te vrezen, zegt de duivel, bijna spottend tegen de Heere. En dan zegt hij, laat hem alles maar eens verliezen. Dan zie je het of hij het echt meent. En dan geeft de Heere aan de duivel de vrije hand, zouden wij zeggen, om Job alles af te nemen. Alleen zijn leven mag hij niet aanraken. En zo zijn er meer schriftgegevens, niet zo heel veel, maar toch een aantal. Dat de duivel voor de hemelvaart nog de macht had om Gods kerk te belagen en aan te klagen in de hemel. En als nu die strijd in de hemel plaatsvindt, dat Michaël met zijn legerscharen die duivel met zijn trawanten bestrijdt, dan wordt de duivel uit de hemel geworpen. Hij mag er nooit meer in komen. En dan lezen we het slot van onze tekst nog één keer. De verklager van onze broeders is die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. In de hemel is nu voor goed geen plek meer voor de duivel. Wat meer is, in de hemel is geen plek meer voor de aanklachten van de duivel. De duivel kan Gods kerk in de hemel nooit meer beschuldigen. Waarom niet? Omdat zijn plek is ingenomen door een ander met een hoofdletter. Door de hemelse advocaat. Door de hemelse voorbidder. Door de Heere Jezus Christus die de hemel is binnengegaan om dag en nacht voor zijn kerk te bidden. Maar ja, dat betekent wel dat de duivel op de aarde geworpen is. En dat hij al zijn goddeloze concentratie kan besteden aan wat er op aarde gebeurt. De twistzoeker, de verleider, de man die, de geest, de engel die goddeloosheid promoot. Hebt u er ook zo'n last van? Ik stip maar heel even aan. Van dat woede van de duivel. Als ik kijk naar alle dingen die gebeuren in de wereld, ook in ons vaderland. De snelle afbraak van alle christelijke waarden. Op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Op het gebied van de beschermwaardigheid van het leven. En vult u het verder maar aan. Soms hebt u dat ook? dat je je knieën buigt en zegt, Heere, de duivel heeft het toch niet gewonnen. En dan de listen die hij gebruikt om gezinnen uit elkaar te slaan. Om jonge mensen te verleiden, om de kerk te verlaten en het woord van God vaarwel te zeggen. En de listen die je gebruikt om het woord, het onvergankelijke en eeuwig blijvende getuigenis van het woord van God, via allerlei moderne manieren van uitleg aan ons te ontfutselen. Of de kerkelijke verdeeldheid en de pijn van scheuringen en narigheid in kerkelijke verhoudingen. Grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Lieve gemeente, de duivel is zich beter bewust dat de wereld naar het einde spoedt, dat de Heer Jezus Christus haast om te komen, dan dat wij dat vaak zijn. Ook dan Gods kinderen het vaak zijn. Want die zijn soms, en ik sluit mezelf daarbij in, net als de wijze maagden. Ja, de wijze maagden, die sliepen ook allemaal toen de bruidegom kwam. Maar de ogen van de duivel zijn wijd open. Hij weet dat hij kleine tijd heeft. In de jaren 70 verscheen een boek van Hal Lindsey. Satan leeft en is onder ons. Ik zeg niet dat ik alles wat in dat boek staat voor mijn rekening neem, maar het was wel een heel ontmaskerend boek. Hij is bezig. Hij werkt. En als je dan naar jezelf kijkt en als je een gezin mag hebben, naar je kinderen en je kleinkinderen kijkt, dan zeg je, o God, hoe moeten wij in deze tijd leven? Als Satan woedt, ja, zegt u, dan mag je toch bidden en verlos ons van de boze. En leid ons niet in verzoeking, zeker. En dat mogen we vandaag wel heel nadrukkelijk bidden, persoonlijk en ook voor de kerken en ook voor Nederland. Maar dat is toch niet alles. Want het tweede stukje van onze tekst, of liever het eerste, zegt dit. Als Satan neergeworpen is en woedt en de kerk vervolgt, water spuwt, zegt het slot van het hoofdstuk, dan moet er hulp van buiten komen. Dan moet er hulp van boven komen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, wie zijn dat die die luide, machtige stem laten horen? Daar is heel veel verschil van mening over. Ik ga daar verder niet op in. De belangrijkste uitleg zegt de engelen en de scharen van degenen die boven zijn. Die verlost zijn. En ik denk dat je moet zeggen, ze zijn het allebei. Samen met de engelen zeggen alle gezaligden het. En denkt u dan maar aan uw Godvrezende Vader die nu juicht voor de troon. Denkt u dan maar aan uw opa van wie u zoveel hield, die nu bij de Heere is. Ze zeggen het allemaal in schone harmonie met luide stem. Nu. Nu de duivel uit de hemel geworpen is. Nu hij niet meer komen kan met zijn aanklachten voor de troon van God. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht van zijn Christus. De zaligheid en de kracht is geworden van God. Was die dan voor die tijd niet van God? Ja, natuurlijk. Die kracht en die zaligheid En die macht en het koninkrijk zijn van eeuwigheid van God. Maar de bedoeling van dat eerste stukje van onze tekst is, nu is het duidelijk geworden. Voor God, voor de hemel, en het mag ook duidelijk zijn op de aarde. Midden in een tijd van vervolgingen, midden in een tijd waarin de eerste slachtoffers vallen, gedood worden, gevangen genomen worden in Efeze en omgeving. Nu mag het duidelijk worden. Toch is de zaligheid, en toch is de kracht, en toch is het koninkrijk van onze God. En de majesteit en macht van zijn Christus. Duidelijk geworden. Ja, zegt u, in de hemel. Bij de engelen. Bij hen die bij de Heere zijn in eeuwige heerlijkheid en lofprijzing. Maar bij mij. En misschien zit u op het ogenblik in die strikken. Een aanklager. Ja, daar heb ik wel last van. Want de duivel kan soms juist iemand die ernstig met de geestelijke dingen bezig is. De Heere zoekt in de nood van zijn hart en van zijn leven. Met allerlei aanklachten benauwen. Jij denkt dat je eerlijk God zoekt? Man, jouw zondebesef is niet goed hoor. En zeker niet diep genoeg. Zo iemand wil de Heere helemaal niet hebben. Of, u bent al wat ouder geworden en heb eigenlijk altijd zonder de Heere geleefd en ook wel dingen gedaan en dingen nagelaten die niet klopten. En je begint te zien dat het leven leeg is zonder God en zonder zijn Christus. En je gaat zoeken. En de duivel zegt, de grote aanklager, die hier op aarde nog actief genoeg is. Ja, maar denk je dat de Heere zo iemand wil hebben? Kijk je leven eens naar. Hoeveel knopen zitten er niet in jouw levensweg, in jouw levenskoord? Die jou veroordelen? Of een kind van de Heere, die in verzoeking geraakt is en uitgegleden is? Als David in verzoeking laakt, de man naar Gods hart en uitglijdt, wie van ons zou nooit uitglijden? En als dat nooit gebeurd is in uw leven, dan is dat Gods bewarende hand geweest. Maar uitglijden, wegzinken, de Heere kwijtraken, onder de verberging van Gods aangezicht moeten leven. En daar heeft de Satan een heleboel winst behaald. Want hij wijst al je zonden aan. Denkt u maar, u mag het thuis nalezen aan Jozua de hoge priester uit Zacharia 3. Dan staat Jozua de hoge priester uit de tijd na de ballingschap met vuile kleren voor de duivel, voor God. En de duivel beschuldigt hem. En de duivel wijst de vlekken op zijn kleren aan. En Jozua heeft geen weerwoord. Want echt, als de duivel ons beschuldigt, dan weet hij precies onze zwakste plek te vinden. En dan zegt hij meestal geen onwaarheden. Ja, hij vergroot de schuld van ons leven wel uit. Maar de kern van wat hij zegt klopt. U weet misschien dat Luther in zijn leven ontzettend veel aangevallen is door de vorst der duisternis. Een prachtige levensbeschrijving van Luther draagt als titel Luther, mens tussen God en duivel. Nou, dat was zo. En op een gegeven ogenblik werd Luther aangevallen door de duivel en alle zwarte plekken in zijn leven werden aangewezen. En weet u wat Luther zei? Satan, je hebt gelijk. Elke beschuldiging klopt. En er is nog veel meer in mijn leven wat niet goed is. Alleen je bent op de verkeerde plek, man. Ga met al je beschuldigingen maar naar mijn grote hoge priester. naar mijn advocaat die in de hemelen is. Zult u dat niet vergeten, gemeente? Juist u niet die de Heere vreest en heen en weer geslingerd wordt en aangevallen door misschien wel de zwartste gedachten. Er is een advocaat in de hemel. Want dat is het kernmoment in het begin van de tekst. Nu is de zaligheid en nu is het koninkrijk en de kracht en de macht van zijn Christus. Waarom? Omdat die lege plek die Satan als aanklager innam, vervuld is door de grote advocaat, door de Heere Jezus Christus. Kijk, toen de Heere Jezus Christus ten hemel voer, laat ik het zomaar eenvoudig zeggen, toen ging hij heen van zijn discipelen, hoe met zegenende handen. U leest dat in Lucas 24. En het geschiedde als hij zijn handen ophief en hen zegende, dat hij van hen weggenomen werd. Geweldig diep, hè? De Heere Jezus vaart zegenend ten hemel. Met de tekenen van zijn lijden en sterven, van de nagels in zijn handen en in zijn voeten nog zichtbaar voor de discipelen. Alsof hij als hoge priester zegenend afscheid van hen neemt. En dan gaat hij de hemel in. En hoe dat geweest is, weet ik niet. Maar ik vind de gedachte van Augustinus heel diep en heel treffend. Augustinus zegt, weet u wat het eerste was wat God de Vader op zijn troon en de engelen in de hemel en de gezaligden rondom de troon zagen toen Jezus de hemel binnenkwam? Doophoorde handen. Zegenende handen. En dat kun je toch een beetje onderschrijven, al zeg ik het voorzichtig, want dat staat letterlijk zo niet in de Bijbel, maar je kan het toch een beetje onderschrijven als je Openbaring 5 hier naast legt. Als Johannes de troon van God ziet in zijn heerlijkheid en majesteit. En als hij ook zegt, en ik zag in het midden van de troon. U moet voorstellen, op de trappen die naar de troon leiden, midden op die trappen. Een lam, staande als geslacht. Jezus Christus is niet zonder bloed de hemelen binnengegaan. Niet zonder de zichtbare tekenen van zijn lijden en sterven. En zo is hij de biddende hoge priester. Mag ik het in alle eerbied zo zeggen? Hij laat aan God de Vader zijn doorboorde handen zien. Vader, ik heb geleden. Ik heb betaald. Ik heb overwonnen door mijn bloed. En dat is de grondslag, het fundament waarop de Heere Jezus als de advocaat in de hemel dag en nacht bidt voor zijn kerk. Heel vaak als het in de Bijbel gaat over het bidden van de Heere Jezus in de hemel, aan de rechterhand van zijn Vader, dan mag je dat woord van wat in onze vertalingen vertaald wordt met bidden ook vertalen met eisen. Als wij bidden, gemeente, en ik hoop dat u dat inleeft, dan hebben wij nooit wat te eisen. Dan kunnen we alleen maar smeken, pleiten op Gods eigen woord als onwaardigen, als mensen die dat niet verdienen. En wat zou het een zegen zijn als in heel kerkelijk Nederland of in heel de gemeente van Sliedrecht-Bethel er veel zulke ootmoedige, verbrokenen van hart zijn die smeken om genade, om alle geestelijke gaven die ze nodig hebben. Maar zo bidt de Heere Jezus in de hemel niet. Hij hoeft niet te smeken. Hij hoeft niet ootmoedig te vragen. Hij mag op grond van zijn volbrachte werk, zijn doorboorde handen, eisen. Vader, ik wil. Ik wil dat die zondaar tot bekering komt die daar in zijn bank zit. Of die thuis meeluistert en meekijkt. Ik wil dat die jongen uit de duisternis getrokken wordt tot Gods wonderbaar licht. Ik wil dat dat tobbende kind van mij, die tobbende Godvrezende oudere broeder, dat hij tot het licht komt en weer opnieuw uw gunstig aangezicht mag aanschouwen. Ik wil. En de Vader wil niets liever. Nee, niet gedwongen. God de Vader hoeft door de Zoon niet vermurwd te worden of iets dergelijks. De Vader wil niets liever dan van harte geven aan de Zoon wat hij vraagt. En waar bidt de Zoon dan om? Ik heb al even iets aangeduid, maar nog even wat duidelijker, denk ik. Eigenlijk kun je het samenvatten als je leest in de hoofdstukken 17 van het Johannesevangelie. Het hoge priesterlijk gebed dat de Heer Jezus heeft uitgesproken in de avondmaalzaal in tegenwoordigheid van zijn discipelen. Naar de overtuiging van heel veel oudere schrijvers en bijbeluitleggers is dat hoge priesterlijke gebed eigenlijk ook een aanwijzing wat de Heere Jezus bidt als hij straks in de hemel is. Dus aan de rechterhand van de Vader. En als je dat nou samenvat, dat kun je heel goed doen aan de hand van twee woorden uit onze Heidelberger catechismus, helemaal aan het eind. Bewaar en vermeerder mijn kerk. Dag en nacht bid de Heere Jezus in het wezen van de zaak. Bewaar en vermeerder mijn kerk. Nou, dan komen we midden in de situatie van vandaag. Wat is onze enige hoop? Daar ging het vanmorgen op een andere manier over. Een biddende hoge priester in de hemel. Die dag en nacht eist. In het hemelhof. Bewaar ze in mijn naam. Dat hebt u toch nodig? Bewaring, bescherming midden in deze chaotische, verwarde tijden. Om bij het woord bewaard te worden. Dat hebt u toch nodig, u die de Heere vrezen mag. Dat u bewaard wordt voor weggeleiden, voor zondigen, voor openlijk zondigen, voor ongeloof, voor kleingeloof, voor alle kwalen van het hart die ook een kind van God kunnen bezetten. Voor de macht van het vlees, voor de macht van de wereld, voor de macht van de boze. Bewaar ze. Bescherm ons. En bij dat bewaren hoort ook, bewaar ons voor rampen, tegenspoeden, besmettingen. Bewaar uw kerk, Heere. Er worden zoveel kinderen van u op het ogenblik weggenomen. Want echt hoor, als u het goed bekijkt, is de Heere begonnen met het thuishalen van zijn volk. Hoe lang het nog duurt, dat weet ik niet. Maar hij haalt ze thuis. De dagen gaan verkort worden. En de toorn woedt van de boze. Heere, bewaar ons. Bewaar ons met uw doorboorde handen. Omring ons met uw eeuwige armen. Strek uw armen bewarend over ons uit en ook vermeerder. Ja, want de Heer Jezus bidt in het volmaakte gebed in Johannes 17 ook om de vermeerdering van zijn kerk. Dat wordt wel eens vergeten. Ja, dominee, de Heer bidt niet voor de wereld. De Heer bidt alleen voor degene die hem gegeven zijn, de uitverkorenen. Ja, dat staat er. Maar wie zijn die uitverkorenen? Hebt u doorgelezen? Ik bid voor deze. Dat zijn de discipelen die al tot bekering gekomen zijn. Die al geroepen zijn. En even verder, ik bid niet alleen voor hen. Maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Er moesten toen nog mensen bekeerd worden door de prediking van de apostelen. En er moeten nu nog mensen bekeerd worden door de prediking in de christelijke gemeente. Zouden we dan niet bidden, Heere, vermeerder uw kerk ook onder ons? Misschien heel persoonlijk, omdat u zelf nog buiten alle dingen staat. Maar anders voor uw lieve kinderen. Hoofd voor hoofd. Noem ze maar bij namen. Voor uw kleinkinderen. Ook voor die jongen die weggedwaald is. Waar u als vader of als moeder zoveel pijn over hebt, dat hij alles vaarwel gezegd heeft. Geen Bijbel meer leest, naar geen kerk meer gaat. Ja, hij komt nog wel, maar je kan nergens over praten, want als je dat doet, wordt hij boos en gaat hij weg. Vermeerder uw kerk, heren. Breng de woorden die hij geleerd heeft op de zondagsschool aan teksten en aan psalmversen in zijn herinnering. Spreek slechts één woord. Eén woord met macht. En voorbij is der zonde nacht. Ja, en dan komen we nog even bij een enkel woord uit het begin van onze tekst. De zaligheid is van onze God. Op grond van het gebed van die grote hoge priester zorgt God ervoor dat de kerk bewaard wordt. En dat de kerk vermeerderd wordt. Maar hij heeft ook alle macht. En de macht is ook van zijn Christus. Dubbele macht zou je bijna zeggen. Nee, het is één macht. Maar wel een macht van eeuwigheidsgehalte. Overmacht. En dat hadden die mensen in de vervolgingstijd waarin Johannes leefde nodig. U hebt toch alle macht. De keizer niet. De Romeinse overheid niet. U hebt toch alle macht. En dat is ook een pleitgrond voor zoekende zondaren. En voor Gods aangevochten kerk vandaag. Heere, toon uw macht. Uw almacht. En voor de kerk is almacht, wat? Heilsmacht. Macht waarmee u het heil uitdeelt en toepast en alle verzet verbreekt. Heers als koning. In onze harten en in de harten van onze kinderen. En dan blijft die grote hoge priester bidden, dag en nacht. Ook als Gods kinderen wegdwalen. Ook als Gods kinderen slapen, want dat mogen we. Hij bidt, dag en nacht. En daarom wordt Gods kerk zalig. Niet vanwege het offer wat zij brengen of vanwege de activiteiten die zij uitoefenen. Maar vanwege het bloed voor hen gestort. En vanwege de biddende hoge priester die op grond van zijn bloed altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En die nu haast. haast om te komen. Het begin van het boek Openbaringen en het eind van het boek Openbaringen staat het met grote nadruk. Zie, ik kom haastig. Letterlijk staat er, ik kom spoedig. Ja, zegt u misschien, zo spoedig is dat toch niet. Het is al 2000 jaar geleden dat die woorden neergeschreven werden. Als u dat zegt, verstaat u het niet. Want dat spoedig van de wederkomst laat zich niet berekenen volgens onze rekensommetjes. Dat is een geestelijke realiteit. Weet u, de groten in het koninkrijk van God, velen van hen hebben gedacht dat de Heere Jezus nog weten zou komen tijdens zijn leven. Waarom dachten ze dat? Nee, dan moet u niet zeggen, ze hebben zich vergist. Ze hebben zich niet vergist. Ze leefden zo dicht bij de Heere. En zo dicht in het heilig heimwee naar zijn tweede komst, dat het als het ware vlak voor de deur was. Leeft u ook zo? Leef ik ook zo? Want hij komt. Hij komt. En zal zijn almacht tonen. En zijn koninkrijk is eindeloos uitgebreid, ja. En velen zullen ingaan, maar wee de mens. Wee de mens die onder de prediking van het woord en onder enig zicht op de tekenen van de tijd blijft zoals zij geboren was. Onbekeerd, ongelovig, ver van God, zonder geestelijke kennis. Dan kom je om. Dan val je ten prooi aan de duivel die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie jij zou mogen verslinden. Als het zo is, in dit heden van de genade, in deze tijd waarin de Heere nog spreekt, waarin de biddende hoge priester nog bidt, Heere, breng er nog velen toe. Zoek de Heere. Zoek de koning, de enige koning van het heelal, Jezus Christus. Hij is bereid om de grootste zondaar of zondares te ontvangen. Amen.